Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Duik in de Geschiedenis, waarin ik, René, de geschiedenis van de middelbare school net ietsje interessanter probeer uit te leggen. En waar je naar kan luisteren als je niet hebt geleerd, maar toch je kamer nog moet opruimen. We kunnen niet zonder drinkwater. En eigenlijk vandaag de dag is het heel normaal dat wij altijd drinkwater tot onze beschikking hebben. We hebben 1,5 tot 2 liter per dag nodig. Veel Nederlanders beschouwen dit nu als vanzelfsprekend. Maar hoe hebben wij dit vroeger gedaan? En waarom, in vredesnaam, dronken mensen bier als hun vervanger voor water? We gaan een stukje terug de geschiedenis in en dan zien we vanzelf dat het echt niet zo vanzelfsprekend is dat je altijd maar water tot je beschikking hebt. Natuurlijk begin je dan in de prehistorie, want daar begint alles. Tijdens de prehistorie was het eigenlijk vooral dat jij afhankelijk was van de natuur voor jouw drinkwater. Dus ook als mensen ergens verbleven, dan zorgden ze er altijd voor dat ze in de buurt waren van meren, oases of rivieren. Er was natuurlijk ook geen toeval dat de eerste nederzettingen en boerderijen zich meestal bevonden langs het water, langs een rivier, aan een meer, bij een oase. De eerste mensen die echt hun eigen watervoorziening probeerden te regelen waren de Egyptenaren. Zo'n ongeveer 7000 jaar geleden begonnen zij met het graven van hun eigen waterputten. En ook lieten farao's, zoals we allemaal hebben geleerd in de eerste klas, irrigatiekanalen maken voor de akkerbouw. Ze lieten kanalen graven van de Nijl naar grotere stukken woestijn, zodat ze dit geschikt konden maken voor landbouw. Ook zag je de eerste waterleidingen ontstaan. In Egypte werden deze vaak gemaakt van holle palmbomen. Maar bijvoorbeeld in China rond dezelfde tijd gebruikten ze vaak bamboe om hier waterleidingen van te maken. De Romeinen gingen eigenlijk nog een stapje verder als de Egyptenaren. Zij moesten hun watermanagement en al hun drinkwater enorm serieus nemen omdat zij enorme steden hadden. Rome alleen telde al 1 tot 2 miljoen inwoners, wat voor die tijd echt gigantisch was en nog steeds heel groot is. Al deze inwoners moesten echter ook van water worden voorzien. En daarom hadden de Romeinen aquaducten bedacht. Deze grote bruggen voor water eigenlijk vervoerden vers drinkwater van de bergen naar de stad. Deze bruggen zijn echt gigantisch. Ze zijn eigenlijk vaak kilometers lang en ze staan soms nog steeds. En om je even te bedenken, alleen Rome had al 14 van deze enorme aquaducten die nu eigenlijk al bijna 15 eeuwen lang staan en nog nooit kapot zijn gegaan. Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 na Christus ging de watertoestand er aardig op achteruit. Alle aquaducten die de Romeinen hadden gebouwd, die raakten in verval, want door het wegvallen van het centrale gezag van Rome was er niemand meer om die enorme bouwwerken te onderhouden. En op een gegeven moment gingen ze verstopt zitten, braken de kleine stukken af, waardoor het geen water meer kon vervoeren, en waren ze eigenlijk nutteloos geworden. In de periode na de val van het West-Romeinse Rijk, wat we ook wel de middeleeuwen noemen, ging het qua hygiëne zeer op achteruit. Bijvoorbeeld in Nederland stapte men weer over op de rivieren, waterputten en meren. En dus vooral in de steden, wat ik zo nog ga uitleggen, werden alle toestanden enorm onhygiënisch. Zoals de meeste mensen misschien wel zullen weten, lag er om de meeste steden en kastelen in de middeleeuwen een grote slotgracht. Een groot soort zelfgegraven rivier om de stad heen, om de stad te beschermen van aanvallen van buitenaf. Maar deze gracht was multifunctioneel, zo kun je het wel zeggen. Want deze gracht werd niet alleen gebruikt voor het verdedigen van de stad. Hij werd ook gebruikt als zwemwater. Hij werd gebruikt als drinkwater. Hij werd gebruikt als water om je kleding in te wassen. En misschien nog wel het allerergste, hij werd gebruikt voor het riool. En dit alles zou al niet heel hygiënisch zijn, maar ze gebruikten deze gracht ook voor hun drinkwater. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit niet heel hygiënisch was en het heeft natuurlijk ook tot heel veel ziekteuitbraken geleid in steden. Enorme epidemieën in steden die soms wel de halve stad omlegden, omdat de mensen de gracht die ze gebruikten voor hun drinkwater ook als riool gebruikten. Gelukkig hadden de mensen in de steden hier iets op gevonden. Want als jij het water kookt, dan gaan in ieder geval de meeste bacteriën uit dat water gaan dood. En je zou denken, kook dan al het water gewoon? Nee, dat vonden ze een beetje, dat was smakeloos, dat was niet lekker. Maar er is ook een andere drank die gekookt wordt om te bereiden. En veel beter smaakt, heel lekker verfrissend na een lange dag werk. Misschien heb je hem wel eens zelf op. Bier. De volksdrank van middeleeuwse steden was bier. De kinderen, de ouderen, de volwassenen, iedereen dronk daar als je iets gezonds wilde drinken, relatief gezond, dan dronk je bier. Want het grote voordeel was, als jij bier dronk, dat had gekookt, dus er zaten vele malen minder bacteriën in die je normaal wel zou binnenkrijgen als je dat gore water uit de gracht zou drinken. Ik zou daar vandaag de dag niet aan moeten denken. Ik bedoel, ik vind een biertje op zijn tijd prima te drinken, maar iedere dag, of bijna iedere dag, bier drinken omdat het water uit wat je normaal gesproken zou drinken niet schoon genoeg is en dan maar, ja, dan ga je maar aan het bier. Ik denk toch dat ik er na een, in ieder geval een week wel goed klaar mee zou zijn. Maar één ding staat vast, op een feestje drinken al die middeleeuwers ons er allemaal uit. Natuurlijk vindt er tijdens de middeleeuwen wel wat ontwikkeling plaats in de drinkwatervoorzieningen, in steden vooral. Maar eigenlijk duurt het bijvoorbeeld in Nederland nog tot 1800 voordat wij de eerste waterleiding kennen. En het was nog 50 jaar later, 1850, dat de eerste waterleidingen van het riool en de waterleiding gescheiden waren. Hiervoor was het riool en de waterleiding eigenlijk één en hetzelfde. Rond 1900 begon de politiek zich ook met het schone drinkwater te bemoeien, want ze hadden toch ingezien dat schoon drinkwater wel erg belangrijk was voor de volksgezondheid. En het werd dus een politieke zaak. Gemeentes en provincies werden eigenaar van het drinkwater. Er werden waterleidingen aangelegd, kranen in huizen. En dat ging erg goed, want in 1940 had al 75% van de Nederlandse huizen stromend schoon water. Dit was het einde van de aflevering. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. En hopelijk hoor ik jullie de volgende keer weer.